Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkraad bekend dat in de leeftijd van 86 jaar is overleden Aaltje Hofman Frens, echtgenote van R. Hofman. Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 21 mei... vanaf 12:30 tot 13:15... in een van de zalen van ons kerkgebouw. De rouwdienst zal aansluitend gehouden worden om 13:30 in ons kerkgebouw, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, daarvan het 5e hoofdstuk, te beginnen bij het 16e vers. Wij herzeggen u Galaten 5, de versen 16 tot en met 26, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 40ste vers, dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen, en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Galaten 5 vanaf vers 16. En ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Galaten 5. Daarvan het 22e vers en daarvan het eerste gedeelte. Galaten 5 vers 22a. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit gedeelte drie vruchten van de Pinkstergeest. En letten wij dan ook op een drietal gedachten. Onze eerste gedachte liefde, onze tweede gedachte blijdschap, onze derde gedachte vrede. Drie vruchten van de Pinkstergeest, liefde, blijdschap, vrede. Gemeente, we zijn hier vanmorgen bijeen in een eredienst, niet op een festival, maar in een eredienst door de Heere ingesteld, rondom de prediking van zijn woord, waarin we mogen herdenken hoe de Heere zijn Heilige Geest heeft uitgestort op die grote Pinksterdag. Daar is naar uitgezien. Tussen hemelvaart en Pinksteren, hebt u daar ook naar uitgezien? Heb jij daar ook om gevraagd? Wat we samen gaan zingen aan het einde van deze dienst. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Want daar gaat het toch ten diepste om vandaag. Het gaat om de Heilige Geest die niet opnieuw uitgestort behoeft te worden. Nee, de Heilige Geest is uitgestort en is ook altijd nog op deze aarde werkzaam en zal dat ook zijn tot de jongste dag toe. Maar wat wij nodig hebben, dat is de werkingen van de Heilige Geest in ons eigen hart persoonlijk. En die uitstorting van de Heilige Geest op de grote Pinksterdag ging gepaard met tekenen, zichtbare en hoorbare tekenen. Daar was het geluid van een geweldig gedreven wind. Die vervulde het gehele huis waar zij zaten. Daar waren tongen als van vuur op de hoofden van Gods dienaren. En daar was ook het taalwonder. Daar zij spraken met talen die ze niet geleerd hadden. Die de Heilige Geest hen gaf uit te spreken, zodat de boodschap in allerlei talen gebracht mocht worden. Gemeente, die tekenen die zijn er vandaag niet meer. En die moet u vanmorgen ook niet verwachten. Dat geluid en die tongen en dat wonder van dat spreken in verschillende talen. Maar er was meer op de Pinksterdag dan dat. Die tekenen hadden ook een betekenis. Op de Pinksterdag, daar waren ook de vruchten van de Heilige Geest. Wat zijn de vruchten van de Heilige Geest? Bekering en geloof. En dat zag je niet zomaar bij een enkeling, maar in 3000 mensen gebeuren. En ik mag vanmorgen zeggen, gemeente, die vruchten, die zijn er nog altijd. En daar gebruikt de Heere heel eenvoudig, jongens en meisjes, de prediking van zijn woord voor. Dat heeft de Heere op de Pinksterdag ook gedaan. Die preek van Petrus op de Pinksterdag, eigenlijk een hele eenvoudige preek. Het enige wat hij eigenlijk doet, dat is teksten uit Gods woord aanwijzen en aan het hart van de hoorders leggen. En dat heeft de Heilige Geest gebruikt tot de bekering van 3000 mensen. En gemeente, nu zijn er heel veel vruchten. Daar is een rijke schakering aan vruchten van de Heilige Geest. En we hopen in de 3 diensten rond Pinksteren bij die vruchten stil te staan die hier door Paulus worden aangewezen in Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht des geestes. Hij begint met het woordje maar. En dat woordje maar, dat ziet op een tegenstelling. En er is in dit hoofdstuk ook sprake van een grote tegenstelling. Daar is sprake van vlees en geest. En dat staat lijnrecht tegenover elkaar. En er zijn mensen die wandelen naar het vlees. En er zijn mensen die wandelen door de geest. En die mensen die wandelen naar het vlees, die brengen ook vleeselijke vruchten voort. En de mensen die wandelen naar de geest, die brengen geestelijke vruchten voort. Hoe kun je geestelijke vruchten voortbrengen, jongens en meisjes? Wel, dan is het nodig dat de Heilige Geest in ons hart komt. Dat hebben we nodig vandaag, net als bij Lydia. Dat gebeurde ook onder een preek. De Heilige Geest kwam in haar hart en werkte daar die vruchten. Dan wordt je hart een woonplaats, een werkplaats van de Heilige Geest. Nee, niet dat het vlees dan tegelijk geweken is. Maar dan komt er een strijd. Dan komt er een strijd tussen vlees en geest. Dan komt er een strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Kent u die strijd ook in uw hart? Vlees en geest begeren tegen elkander. Maar de vrucht des geestes is liefde. Deze vruchten des geestes zijn door de Heer Jezus Christus verworven. Het zijn duur betaalde vruchten, één voor één. Daar heeft de Heer Jezus zijn leven voor gegeven. Het gaat hier vanmorgen niet zomaar, en ook vanmiddag en morgenochtend niet zomaar over karaktereigenschappen. Waarvan de ene mens iets meer heeft en de andere mens iets minder heeft. Nee, gemeente, het gaat hier over dingen die eigenlijk alleen Gods kinderen hebben. Het gaat in deze vruchten des geestes om zaken die de Heere Jezus verdiend heeft en die de Heilige Geest toepast in de harten van mensen door woord en geest. De Heere Jezus zegt daarvan in de profetie van Hosea: uw vrucht is uit mij gevonden. En dat geldt van deze negen vruchten. Het eerste wat mij opvalt als hier staat de vrucht des geestes, is dat dat woordje vrucht in het enkelvoud staat. En ik zou verwachten, jongens en meisjes, dat Paulus dat zou schrijven in het meervoud. Want hij heeft het wel over negen vruchten. Waarom schrijft hij dan de vrucht des geestes? Hij doet dat om twee redenen. In de eerste plaats wil hij zeggen, al die negen vruchten, die komen uit dezelfde bron, uit één bron. En die bron is de Heilige Geest. Het is een vrucht. En in de tweede plaats wil hij benadrukken dat die onderlinge vruchten bij elkaar horen. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal wel eens een druiventros gezien. En als je moeder een steeltje op tafel legt met één druif eraan, dan zegt ze niet, kijk, ik heb hier een druiventros. En zo groeit het ook niet. Nee, aan een wijnstok daar groeien druiventrossen, grote druiventrossen, en het, toch is het maar één tros met allemaal verschillende druiven. En zo moet je die vruchten van de Heilige Geest ook zien. We zullen ze één voor één nagaan. Het is één tros van negen druiven, zou je kunnen zeggen, die allemaal bij elkaar horen. De vrucht des geestes. En dan is het zo belangrijk dat wij onszelf onderzoeken vandaag of die vrucht des geestes ook in ons hart mag zijn. En als dat ene vruchtje er is, dan zal het andere vruchtje er ook zijn. Want ze horen bij elkaar, ze worden niet los verkregen. De vrucht des geestes is liefde. Wat mij ook opvalt, dat is dat die werken des vleeses veel meer zijn dan de werken des geestes. Die werken des vleeses, dat is een hele lange rij, het is ons voorgelezen. Hoe komt het dat dat zo'n lange rij is? Wel, dat komt omdat de zonde een hellend vlak is. Van de ene zonde komt weer de volgende zonde. Dat gaat maar door. Dat is een aaneenschakeling. Maar de vrucht des geestes is een eenheid. De Heilige Geest, hij bindt samen. Als we nou deze 9 vruchten lezen, dan kunnen ze in 3 groepen worden verdeeld. En daarom ga ik er ook 3 keer over preken, jongens en meisjes. De eerste 3 vruchten waar de preek van morgen over gaat, dat zijn, je zou kunnen zeggen, de basisvruchten die er in het hart van ieder kind van God zijn. Liefde, blijdschap, vrede. Die tweede 3 die genoemd worden, dat zijn vruchten, we zullen dat vanmiddag horen, dat zijn vruchten die betrekking hebben op het leven met anderen. Dus vanmorgen gaat het over Gods kind, wat er in zijn hart is door de Heilige Geest. En vanmiddag gaat de preek over Gods kind, hoe hij is ten opzichte van de naaste. Hoe nou het werk van de Heilige Geest blijkt in zijn omgang. Langmoedigheid, goedertierenheid en goedheid. En morgen zal de preek gaan over de 3 laatste vruchten. En die laatste vruchten die zien vooral op de persoonlijke verhouding die een kind van God met de Here mag hebben. Geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Het is ook heel mooi dat hier het woord vrucht wordt gebruikt. Dat laat in de eerste plaats zien dat het niet van onszelf kan zijn. Het is een vrucht des geestes. Het komt van de Heilige Geest. Door de Heere Jezus verworven, maar de Heilige Geest is de toepasser van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. En wat ik ook mooi vind, jongens en meisjes, aan dat woord vrucht, dat is, er zit een rijpingsproces in. Daar moet je maar op letten. Als je straks de aardbeien ziet komen, bijvoorbeeld aan de aardbeienplantjes, dan hangt daar niet eens een rijpe aardbei. Nee, eerst is er een bloem. En dan zie je de vrucht komen. En dan zie je de kleur komen. En dan zie je hem rijpen. En op een gegeven moment kan die geplukt worden. Kijk, en zo is het nu ook met deze 9 vruchten des geestes. Dat zijn vruchten die niet ineens helemaal klaar zijn. Nee, er is een rijpingsproces voor nodig. Eer dat deze vruchten des geestes door de Heere geplukt worden. Want voor wie zijn de vruchten? Ja, de vruchten zijn niet voor het aardbeienplantje zelf. Maar de vruchten zijn voor de planter, voor de tuinman. En zo is het ook met deze vruchten. Deze vruchten zijn niet voor onszelf bedoeld, maar deze vruchten zijn vooral tot eer van die grote landman. De vrucht des geestes. En dan de eerste vrucht die genoemd wordt, dat is de liefde. De vrucht des geestes is liefde. En dat is niet toevallig dat dat voorop staat. Dat vind je in de Bijbel telkens terug. Dat doet Paulus hier. Dat doet Petrus in 1 Petrus 4 vers 8. Dat doet Johannes in 1 Johannes 3 vers 14. Dat doet de Heere Jezus. Dat woord liefde, dat staat telkens voorop. En waarom staat dat voorop? Omdat dat eigenlijk een samenvatting is, zou je kunnen zeggen, van alles. Want alles wat er later nog komt, dat komt uit de liefde. Later gaat het over goede tieren. In 1 Korinthe 13 staat, de liefde is goede tier. Het gaat over geloof, de liefde gelooft alle dingen. Al die dingen, die komen eigenlijk terug in het hoofdstuk over de liefde. De liefde staat tegenover het vlees. Want het vlees daarin wortelt de haat. En nu gaat het hier niet over de natuurlijke liefde, dat is ook heel mooi. Dat is een algemene werking van de Heilige Geest, zou je kunnen zeggen. Maar het gaat vanmorgen, gemeente, over de vrucht des geestes, over die liefde die alleen op de school van de Heilige Geest wordt geleerd. De liefde die hier bedoeld wordt, dat is een onbaatzuchtige liefde. Niet een liefde om iets terug te krijgen, maar een zichzelf gevende liefde. De vrucht des geestes is liefde. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat liefde de vervulling is van de wet. Je kunt de hele wet van God samenvatten met één woord, en dat is het woord liefde. En daarom, als de liefde er niet is, dan wordt de wet niet vervuld. En er staat hier in het volgende vers tegen, zodanige is de wet niet. Zodanige zal de wet niet veroordelen. De liefde. Veelomvattend, de liefde is langmoedig, de liefde is goedertieren, de liefde is noodzakelijk. En als die liefde er niet is, gemeente, dan is er geen vrucht des geestes. Als de liefde er niet is, is dat erg? Ja, als de liefde er niet is, dan zijn we dood. Dan zijn we geestelijk dood. In zonde en misdaden. Daar zegt de apostel Paulus van, als ik de liefde niet heb, dan ben ik een klinkend metaal en een luidende schel. Een stuk metaal, jongens en meisjes, ook al is het een muziekinstrument. Als je ze tegen elkaar slaat, dan krijg je een geluid. Maar die instrumenten zijn dood. Er zit geen leven in. Als de liefde ontbreekt in ons hart, dan ontbreekt het werk van de Heilige Geest. Het is de eerste vrucht des geestes. De vrucht des geestes is liefde. Liefde tot wie? Liefde tot jezelf? Nou, dat mag er ook zijn als schepsel van God, maar in de eerste plaats liefde tot God. In de wedergeboorte stort de Heilige Geest de liefde tot God uit in het hart van een zondaar. Kent u dat? Ken je dat? Dat verbreekt je hart. De liefde, tegen de liefde kun je niet vechten. Onder de liefde versmelt je. Dan komt er liefde tot God. Dan komt er liefde tot Gods woord. Dan komt er liefde tot Gods volk. Dan komt er liefde tot Gods dag. Dan komt er liefde tot Gods inzettingen. Dat wordt wat een last was, dat wordt juist een lust. En wat een lust was, dat wordt een last. Dat is de eerste vrucht des geestes, liefde. Liefde tot God. Dan is het niet meer zwaar om 3 keer naar de kerk te gaan met Pinksteren. Dan is een preek van 1,5 uur niet te lang. Dan is je knieën buigen 's morgens niet te veel. Liefde, dan is het niet gauw te zwaar. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest verbreekt harten van mensen door de liefde van God in dat hart uit te storten. Dat zie je bij die Pinksterlingen gebeuren. Wat is nou het geheim? Waarom zijn die mensen zo bedroefd? Waarom smeken ze aan Petrus en aan de andere apostelen? Wat moeten we doen? Waarom willen ze het zo graag goed hebben dan? Dat is de liefde. Ze zijn God kwijt en ze kunnen God niet langer missen. De vrucht des geestes is liefde. Maar niet alleen liefde tot God. Nee, ook liefde tot de naaste. De liefde zoekt zichzelf niet. Liefde tot de naaste, mijn naaste liefhebben als mijzelf. Zo waren ze toch bijeen op de Pinksterdag. Psalm 133 was daar praktijkgemeente waar liefde woont. Daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Waarom gebiedt de Heere daar de zegen? Wel, die liefde, die geestelijke liefde, dat is zijn werk. Zo maakt de Heere plaats voor zijn bediening. Zo gaf Hij eendracht, zo gaf Hij saamhorigheid op die grote Pinksterdag. Er was liefde bij de apostelen in het brengen van de boodschap. De nood van de mensen was hen op het hart gebonden. Er was liefde bij de hoorders om te luisteren. Naar die boodschap, hoewel die boodschap heel confronterend was. Want Simon Petrus zei dat zij de zaligmaker gedood hadden. En in plaats dat dat verkeerd viel, bogen ze voor die boodschap. Er was liefde bij de Pinksterlingen. De vrucht des geestes is liefde. Zou het groot zijn, gemeente, als dat vandaag mocht gebeuren? Als je erachter komt dat je die liefde mist. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haat. Het is een wonder als je met 2000 mensen bij elkaar kunt zijn. Dat is Gods algemene goedheid, want anders dan zou het niet gaan. Ons hart is een moordspelonk. Maar de Heilige Geest verbreekt harten. De Heilige Geest vormt harten. De Heilige Geest doet harten buigen. Zonder de liefde, beproef uzelf daarin. Die geestelijke liefde. Nogmaals, ik heb het niet over de natuurlijke liefde tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Hoewel dat ook heel groot is als dat onder ons mag zijn. Maar ik heb het over die liefde die door Christus verworven is. En die noodzakelijk is op weg en reis naar de eeuwigheid. De vrucht des geestes is liefde. Die tongen als van vuur, die wijzen ook op een verwarmende werking, zoals liefde verwarmt. We gaan naar onze tweede gedachte, blijdschap. Blijdschap, de tweede vrucht van de Heilige Geest is blijdschap. Het is heel opvallend dat in de Griekse grondtekst is het woordje blijdschap bijna hetzelfde woord als het woord genade. Daar zit eigenlijk maar één lettertje verschil in. Dat is het lettertje A. Maar je zou kunnen zeggen, de grondvorm van het woord is bij allebei hetzelfde. Blijdschap en genade. Je zou kunnen zeggen, jongens en meisjes, de blijdschap is een broertje van de genade. En de genade is een zusje van de blijdschap. Ze horen bij elkaar. Het is als het ware een tweeling. En dat laat ons ook zien welke blijdschap hier dan bedoeld wordt. Het gaat hier ook niet over een natuurlijke blijdschap. Hoewel het een zegen is als er reden is om blij te zijn. Maar het gaat hier om die blijdschap die voortvloeit uit de genade. En naarmate de genade dieper beleefd wordt, zal de blijdschap vermeerderen. Het gaat over de blijdschap des geestes. Niet blijdschap in zijn algemeenheid, maar de blijdschap des geestes. Je zou het kunnen noemen de blijdschap in den Heere. Die blijdschap wordt hier bedoeld. Een blijdschap over het heil in Christus. Die blijdschap wordt bedoeld, die voortvloeit uit het mogen delen in de genade. Het evangelie, jongens en meisjes, betekent blijde boodschap. dat heeft daar ook alles mee te maken. Het is een blijde boodschap als je mag delen in de genade. Dat is een blijdschap die al de blijdschap van deze wereld te boven gaat. Ja, maar daar begint het toch niet mee, zegt iemand. Nee, daar begint het ook niet mee, zeker niet. Waar begint het dan mee? Nou, dat zie je op de Pinksterdag. Het begint met liefde en het begint met droefheid. Kijk maar naar die 3000 mensen. Ze zijn doorwond in hun hart, door een pijl van Gods liefde getroffen. En de vrucht is droefheid. Droefheid naar God. Droefheid over de zonde. Een hele diepe droefheid. Die daar tevoren niet was. Dus zeker, het is niet zo dat de Heilige Geest geen droefheid werkt. Ik durf zelfs te zeggen dat die droefheid onmisbaar is. Maar kijk, die droefheid is geen doel op zich. Die droefheid is niet een einddoel. Die droefheid is een weg die ergens naartoe leidt. En wat is de weg? Wat is het doel waar die droefheid naartoe leidt? Blijdschap. En daarom wordt hier de vrucht des geestes blijdschap genoemd. Jongens en meisjes, er zijn 3 babytjes geboren deze week. En dat gaat nooit zonder droefheid. Een babytje komt niet zonder droefheid. Dat kost de moeder moeite en soms heel veel. Maar als het goed mag gaan, dan is er na de geboorte blijdschap. Die droefheid is niet het einddoel. Maar die droefheid is de weg om het kindje te mogen krijgen. Zonder droefheid gaat het niet. En zo is ook het werk van de Heilige Geest. Daar vergelijkt de Heer Jezus het ook mee als hij zijn discipelen onderwijs geeft en zegt: uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid. Maar wanneer zij het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt zij daar droefheid niet meer. Daarom dat er een kind ter wereld gekomen is. En die blijdschap is groter dan de droefheid. Zo is het ook met de vrucht des geestes. Zeker is er droefheid. Maar die droefheid die leidt tot blijdschap. Blijdschap waarover? Blijdschap over het doen van Gods wet. Daar geeft de Heilige Geest vreugde in. Hebben jullie daar ook vreugde in, jongens en meisjes? Om de wil van de Heere te doen? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwige goed. De Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen daar vreugde in krijgen. Van nature hebben we er geen zin in. We willen het niet. De liefde ontbreekt. Maar als de liefde in je hart wordt uitgestort, dan krijg je vreugde in Gods wet. De blijdschap die hier bedoeld wordt, dat is de blijdschap over Christus. Christus die gekomen is om de wet te vervullen. Met kerstfeest dan klinkt het al. En zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. Het is een blijdschap over Christus die de schuld van de wet voldoet. Het is een blijdschap over Christus die de inhoud van de wet volbrengt. Hoe noemt de catechismus dat ook alweer in de zondag over de bekering? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Over die blijdschap gaat het hier. Ja, dominee, maar dat is toch ook niet zo ineens? Nee, dat is zeker niet ineens. Ik heb toch gezegd, dat is een vrucht. En die vrucht, er hangt nergens zo ineens van het een op het andere moment een rijpe aardbei aan de plant. Nergens, jongens en meisjes. Dat heeft tijd nodig. En dat is met de vrucht van de blijdschap ook zo. die vrucht die moet rijpen. Oh ja, er is al blijdschap hoor, als je bedroefd wordt over je zonde. Dan meneer Hogeland zegt in een van zijn preken, dat geeft meer vreugde in je hart dan heel de wereld geven kan. Maar dat is nog niet die blijdschap te mogen weten dat Christus voor mijn schuld heeft betaald. Dat is nog niet de blijdschap om te mogen weten dat Christus voor mij zijn wet heeft volbracht. Die vrucht van de blijdschap die moet rijpen. Naarmate de droefheid zal verdiepen, zal de Heere een zondaar leren hoe nou zijn wet vervuld kan worden en hoe de straf betaald kan worden. Kent u persoonlijk die blijdschap door de toepassing van de Heilige Geest? De vrucht des Geestes is blijdschap. Het is een blijdschap ook over de weg die de Heere met je gaat. De weg van Gods voorzienigheid. Lopen andere mensen te klagen? Dan mag zo'n kind van God weten dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die God liefhebben, nou liefhebben hebben we gezien. Dus dan mag ik toch weten. Door de Heilige Geest, die maakt hier lang mij het levenspad bekend, mag ik toch weten dat de Heere het goede met mij voor heeft. Het is een blijdschap zelfs onder de beproevingen en de verzoekingen. Dan zegt Jacobus daarvan, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dat is een dwaas woord voor de wereld. Maar dat leert de Heilige Geest. Dat de beproevingen nodig zijn. Dat de beproevingen louterend zijn. De vrucht des Geestes is blijdschap. Het is de blijdschap van Gods vriendelijk aangezicht. Kijk, daar vindt een kind van God vreugde in. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Dat vriendelijke aangezicht te moeten missen, dat maakt mij zo bedroefd. Dat vriendelijk aangezicht te missen, dat is erger dan de dood. Maar dat vriendelijk aangezicht te mogen zien in Christus, oh, dat geeft een vreugde. En dat zal straks de eeuwige vreugde zijn. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Dat is die vreugde des Geestes. Die vrucht des Geestes die geeft een blijdschap in het zien van Gods vriendelijke aangezicht. Ja, dat is niet de blijdschap van het tijdgeloof. Dat zijn de mensen die het woord van God terstond met vreugde aannemen, zegt de Heer Jezus. Kijk, een tijdgelovige weet niet wat droefheid is. En een tijdgelovige weet ook niet wat blijdschap is. Een tijdgelovige weet niet wat het is om een verloren mens te zijn. Een tijdgelovige weet niet wat het is om een verbroken hart te hebben. En een tijdgelovige weet ook niet wat het is om genezen te worden. Het is zich alleen maar richten op de mooie kant van de Bijbel, op de belofte, op de Heer Jezus, op het evangelie. Maar het is een lege blijdschap. De blijdschap, zoals vroeger wel gezegd werd, van het juichende christendom. Nee, die blijdschap die wordt hier niet bedoeld. Maar het is een blijdschap des Geestes. Een blijdschap door de toepassing van de Heilige Geest. Een blijdschap door genade. Een blijdschap die ontstaat als je Gods deugden leert kennen. Maar ook de weg mag leren waarin Gods deugden verheerlijkt worden. En die blijdschap, dat is een beginsel van de eeuwige blijdschap. Die straks na dit leven voor Gods kinderen komen zal. Als treuring en zuchting zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Zul je vragen, jongens en meisjes, om het werk van de Heilige Geest? Daar word je gelukkig van. Daar word je echt gelukkig van. Hoor je dat vanmorgen? Je zegt misschien, ik dacht altijd dat je daar bedroefd van werd. Dat is ook zo. Maar dat is niet het einddoel van de Heilige Geest. Nooit meer vergeten, zonder droefheid kan er geen kindje komen. Maar die blijdschap over dat kindje is zo groot. Daar heeft moeder de droefheid voor over. En zo zou het ook met jullie moeten zijn. Heere, laat mij maar zien wie dat ik ben, ook al word ik dan bedroefd. Zodat er plaats mag komen in mijn hart voor die blijdschap des geestes. We gaan naar onze derde gedachte, vrede. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 97 en daarvan het eerste en het zevende vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. En het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 1 en 7.
Thank you.
De derde vrucht van de Pinkstergeest is vrede. Vrede. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is het woord eirene. En dat heeft eigenlijk precies dezelfde betekenis als het oud-testamentische woord shalom. We hebben al meer erbij stilgestaan dat het woord shalom een hele diepe betekenis heeft. Het woord vrede, dat ziet eigenlijk op heelheid. Het is gebroken, maar vrede is heelheid. Een ongebroken relatie, een ongebroken verhouding, een ongeschonden betrekking. Met wie? Met God. In de eerste plaats en in de tweede plaats met Gods kinderen onderling. Vrede. Door de verbindende werking van de Heilige Geest. De duivel verbreekt. De duivel maakt huwelijken kapot. De duivel maakt gemeenten kapot. De duivel maakt alles kapot. Maar de Heilige Geest heelt. Dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest verbindt. De Heilige Geest zorgt voor de eenheid in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Vrede. Vrede wil zeggen een volkomen harmonie. Dat nergens door verstoord wordt tussen God en de naaste. Kijk, en die vrede is ook een vrucht van Christus. Kijk, je hebt mensen die zijn heel vreedzaam. Nou, dat is mooi. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Nee, het gaat hier over de vrede die een vrucht is van het offer van Christus. Jongens en meisjes, Gideon bouwde de Heere een altaar en hij noemde dat altaar de Heere is vrede. Hij mocht meer zien in dat offer wat hij bracht, vrede. Die vrede is ook verworven door de Heere Jezus. Hij spreekt daar voortdurend over. In zijn afscheid aan de discipelen, ja, hij heeft het ook over mijn liefde. Hij heeft het over mijn blijdschap. Hij heeft het over mijn vrede. Het zijn vruchten die hij betaald heeft. Het zijn vruchten die door de Heilige Geest van hem verkregen worden en toegepast in de harten van zondaren. De Heilige Geest is de trooster. En die vrede, daar heeft de Heer Jezus al van gesproken met Pasen. Toen hij tegen zijn discipelen zei, vrede zij u lieden. En daarvoor had hij al gezegd, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u, die. Gemeente, we hebben in Adam aan God de oorlog verklaard. En weet u wat wij willen? Wij willen een wapenstilstand. Wij willen een eeuwige wapenstilstand tussen God en tussen ons. En dat gaat hem niet worden. Daar is God het niet mee eens. Wat moet er dan gebeuren? Door blijven vechten tegen God. Zou ik niet doen. Zou ik niet doen, want dat ga je verliezen. Wat moet je dan doen, jongens en meisjes? Overgeven. Overgeven. En dat wil ik niet. Je ment een dree, ik zal handhaven. En dat is nu het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest leert mensen zichzelf overgeven. Hij verbreekt harten. Hij maakt onwillige harten gewillig. Dat is een vrucht des geestes. En alleen in die weg kan er plaats komen voor vrede. En een mens leren dat God nu van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Kijk, dat begint ook al met kerstfeest. Ere zij God, weet je nog de kerstpreken? Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Maar met kerstfeest is die vrede nog niet bereikt. Eigenlijk wordt die vrede pas bereikt met Pinksteren. Dat komt nu weer terug. Die vrucht moet rijpen. Ook in het leven van Gods kinderen. daar heeft Jacob jaren over gedaan. Hij is al heel lang een kind van God. Als hij bij Peniel nog met die man aan het vechten is. En waarom is hij aan het vechten? Hij wil niet sterven, jongens en meisjes. En hij kan het niet winnen. En dan laat de Heer het hem verliezen. Wat is dat een zegen als dat mag gebeuren? Die vrucht is gerijpt in het leven van Jacob. Na heel veel jaren mag hij het echt verliezen. Want die man die raakt het gewricht van zijn heup aan. Dan kan hij niet meer vechten. En dan heeft hij gewonnen. Daar moet het nou naartoe. Want toen heeft hij gezegd, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Blijdschap, weet u nog? Gods aangezicht. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Dat is de vrucht van de vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Over die vrede gaat het hier. Het werk van de Heilige Geest is Christus verheerlijken. En dat doet hij door te leren wat er nu aan onze kant altijd tussen zit. Die vrede met God, gemeente, die kan nooit hersteld worden met een wapenstilstand. Je zult het moeten verliezen. En niet alleen een buigen voor dat recht van God, maar die vrucht die rijpt meer en meer alles verliezen. Alles verliezen, om dan de volle vrede terug te mogen krijgen. Vrede met God, vrede met de naaste. Want ja, dat is ook een vrucht van de Heilige Geest, dat hoort er ook bij. Vrede met de naaste, met alle mensen, nee, met de heiligen. De gemeenschap der heiligen. Dat is een vrede, ja, waarbij soms vreemde mensen eigen worden en eigen mensen vreemd worden. Heel bijzonder. Waar vreemde mensen van vroeger je familie worden. Met wie je een vrede ervaart door de Heilige Geest. Kijk, die vrede die heerst ook op de Pinksterdag. Wat een band tussen die apostelen. Wat een band tussen die 3000. Wat een eenheid. Ja, dat is het werk van de Heilige Geest. Maar er zijn ook spotters. Dat is erg. Er zijn ook spotters. Terwijl de Heilige Geest is uitgestort. En er in het hart van de apostelen volkomen vrede mag zijn. Vrede met God en vrede met elkaar. Zijn er mensen daar in de kerk die zeggen ze zijn vol zoeterwijns. Ze begrijpen er niks van, jongens en meisjes. En in plaats dat ze nou zouden zeggen, ja, wij begrijpen dit niet, maar zouden we dat ook mogen leren kennen, gaan ze ermee spotten. Zoals nog heel veel mensen spotten met het werk van de Heilige Geest. En dat is verschrikkelijk. Dat is heel gevaarlijk. Want de Heilige Geest is de toepassing. Je kunt nooit aan de genade komen dan alleen door de Heilige Geest. Wat is het verschrikkelijk als we zouden moeten sterven zonder liefde, zonder blijdschap en zonder vrede. Dat eindigt in een inktzwarte duisternis, in een donkere nacht. Ik mag vanmorgen nog het evangelie prediken. Blijde boodschap. Er is liefde. Er is blijdschap, er is vrede te krijgen. Hoe? Door de Heilige Geest. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. De diepste betekenis van Pinksteren, kinderen des Heren, dat is vrede met een drie-enig God. Op grond van de verdiensten van Christus, door de Heilige Geest, ligt er niks meer tussen. En ik zou niet weten hoe ik Pinksteren beter kan omschrijven dan liefde, blijdschap, vrede.